Ons hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 95, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 95, vers 1 en 2. In verbondenheid met alle die dat in het verleden hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijden wij nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 99, het achtste vers. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we nu eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden en danken. Heilige en barmhartige God in de hemel. Wij loven u en we prijzen uw naam. Want Heere, dat is wat we mogen doen als gemeente, dat is waartoe u ons ook vanmiddag hebt geroepen, hier in de kerk, om u de eer te geven. Om in eerbied voor u te buigen. Omdat uw woord immers het woord is van u de Heilige. En omdat u, Heer Jezus Christus, ook gekomen bent om de heerlijkheid en de heiligheid van de drie enige God te tonen, te openbaren. Heren, wij willen u danken dat u ons vanmiddag daarvoor samenbrengt en dat we hier in de kerk rondom een open Bijbel samen mogen komen in alle rust en alle vrede. Heren, wij weten dat dat niet een ieder in deze wereld gegeven is. Een ieder die uw naam vanuit het hart beleidt en in waarheid beleidt. Heren, er zijn zoveel die leven onder de voortdurende druk van vervolgingen. Er zijn er zoveel, heren, die niet de mogelijkheid hebben door de situatie in de landen en de streken waar ze wonen, om samen te komen als kerk, om als broeders en zusters elkaar te ontmoeten en u te ontmoeten. Heren, wij willen u bidden voor hen. Wilt u hen gedenken in uw trouw en wilt u als een muur om uw kerk ook daar heen zijn, heren. Dat de duivel geen kans krijgt om afbreuk te doen aan uw koninkrijk en laat het daar ook in die gebieden voortgang mogen hebben. Laat uw woord worden gehoord. Heren, we willen u dat ook bidden voor ons eigen land. Laat uw woord worden gehoord. Heren, wij danken u dat we kerk en gemeente mogen zijn. Dat u de gemeente hier een plek geeft. Wij bidden u, Heren, laat uw woord hier in de stad worden gehoord. En breng velen op ons pad, Heer. Opdat wij van u kunnen getuigen. Opdat er deuren voor uw evangelie opengaan. En Heer, wilt u velen ook uitzenden in de wijngaard. Ja, geef dat we onze taak zullen verstaan op de plaats waar u ons gesteld hebt. Om ambassadeurs van u en van uw koninkrijk te mogen zijn en te mogen worden, Heer Jezus. Wij bidden u, Heer, of u met onze kerken wil zijn. Wij danken u voor het vele goede dat u geeft voor de zending, voor de evangelisatie, voor het diaconaat, voor het werk onder Israël. En hier zoveel manieren waarop we gezamenlijk mogen optrekken. Heer, wij willen u ook bidden, te midden van de vele verschillen die er zijn en die er gekomen zijn, ook al meer, zo lijkt het. Of u ons eenheid wil geven en wil bewaren bij uw woord. Heer, kom met uw geest. Geef dat we u, Heer Jezus Christus, mogen zoeken en weer vinden samen. Met open handen. En met verwachtende ogen die zich mogen richten op u, Heer Jezus Christus. Aan de rechterhand van uw Vader gezeten. Heer, we willen u bidden of u ons een gezegende dienst wil geven. Als uw woord open gaat, Heer, laat het dan daadwerkelijk ook tot ons mogen spreken. Als we vanmiddag luisteren naar een geschiedenis, waarin het juist ook zo heilig en zo goddelijk toegaat. Heer, open dan ons hart om uw stem te verstaan. En geef dat ook wij persoonlijk dan in die afglans van uw heiligheid komen staan vanmiddag. Heer, u kent ons, u weet wat wij nodig hebben. Wat betreft onze persoonlijke situaties, maatschappelijk, in familiekring, in ons gezin, Heer, hoe het ook maar is. Maar u weet ook wat we nodig hebben als het gaat over onze ziel. Heer, als we nog zonder u leven, bekeer ons dan. Breng ons tot geloof, Heer, breng ons tot het vertrouwen op u. Alleen en het kennen van u, Heer Jezus Christus. En wilt u al onze weerstanden dan uit handen slaan. Alles wat wij van onze kant opwerpen. Heer, wilt u het vlak maken. We bidden u voor hen die zoveel aanvechting ervaren in het geloof, in het leven met u. Heer, als er telkens opnieuw weer van die stemmen zijn in ons die veroordelen, of die ons bij u vandaan halen en bij uw woord en uw woord krachteloos dreigen te maken. Heere, wilt u ons staande houden te midden van dat alles. En geef dat we de toevlucht mogen nemen tot u, Heer Jezus Christus. Heere, wij willen u danken als we u hebben leren kennen in ons leven. En ook nu met u mogen leven in uw nabijheid. Heere, vergeeft u onze tekortkomingen daarin. En wilt u ons geloof en onze hoop en onze liefde verdiepen en versterken. Ook door de verkondiging van uw woord heen. Heere, zo willen we tot u komen. Doe uw werk aan ons, Heere. Heilige Geest, kom in ons midden. Wilt u genadig al onze zonden vergeven. En zie ons aan in de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Gemeente, we willen elkaar gaan lezen uit Lucas 9, vers 18 tot en met 36. Lucas 9, vers 18 tot en met 36 is onze schriftlezing. In aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 20, de versen 1 en 3. Lucas 9 is eigenlijk het overgangshoofdstuk in het Lucas-evangelie. De eerste hoofdstukken, daar heeft Lucas beschreven hoe de Heer Jezus met name in Galilea, de noordelijke provincie van Israël, rondtrekt samen met zijn discipelen en hij leert in de synagogen. Vanaf hoofdstuk 9 slaat hij de weg in naar Jeruzalem, wat ook de weg van het lijden zal gaan betekenen, de Via Dolorosa. En op die grens gaan we lezen, In Lucas 9 vanaf vers 18. En het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren en hij vroeg hen, wie zeggen de menigte dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper en anderen Elia en weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan is. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat ze dit tegen niemand zeggen zouden. En hij zei, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. En hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven totdat zij het koninkrijk van God gezien hebben. En het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. En zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. En Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hem. En ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En ze zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Tot zover. Gemeente, wij willen met elkaar stilstaan bij het laatste gedeelte dat we hebben gelezen uit Lucas 9, vanaf vers 28, de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En ik lees vers 31 nogmaals met u, Lucas 9, vers 31. Zij verschenen in heerlijkheid, Mozes en Elia, en spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. En het thema voor de preek is Christus heerlijkheid. Die is daarin gelegen ten eerste dat hij Gods beloften vervult. Hij vervult Gods beloften. Dat is het eerste aandachtspunt. En het tweede, hij verlost Gods volk. Dus Christus heerlijkheid, hij vervult Gods beloften, hij verlost Gods volk. Ja, gemeente van Christus, in de schemer van de avond lopen vier mannen een berg in Galilea op. Welke berg het is geweest, dat weten we niet precies. Mogelijk is het de berg Tabor geweest, die lag in het centrum zo'n beetje van de provincie Galilea, de noordelijke provincie van Israël. Want daar is Jezus nog op dit moment, dat zal niet meer zo lang duren overigens, want zometeen dan zal hij die weg inslaan naar Jeruzalem. Hij heeft het zijn discipelen inmiddels al aangekondigd. De Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters, de schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Maar nu in de avond loopt Jezus eerst die berg op. En achter hem aan drie discipelen. Petrus, Johannes en Jacobus. We komen ze vaker tegen met z'n drieën. Waarom deze drie? Nou ja, dat is ook gissen, dat weten we niet precies. Maar in ieder geval zijn het telkens deze drie discipelen. Als die er zijn, dan wordt er iets zichtbaar van, ja, van Jezus' godheid. Meer dan op andere plaatsen dan dat zichtbaar wordt. Dan wordt er iets zichtbaar, gemeente, van zijn hemelse heerlijkheid en heiligheid. Die hij ook bezit. Lucas 8 lezen we over de opwekking van het dochtertje van Jairus en wanneer Jezus dan macht blijkt te hebben zelfs over de dood, dan zijn daar alleen Petrus, Johannes en Jacobus bij aanwezig als oor- en ooggetuig. En straks in Gethsemane, waar de Heer Jezus zeer angstig zal zijn en zal bidden tot zijn vader, dan zijn het opnieuw deze drie die met hem mee mogen. En daarom, gemeente, als we nu de Heer Jezus met deze drie discipelen die berg op zien lopen, dan moeten onze oren meteen gespitst zijn. Wat zal er dan nu zichtbaar worden? Maar op het eerste gezicht, gemeente, lijkt er nou niet zoveel bijzonders aan de hand. Want Jezus gaat de berg op om te bidden. Nou ja, is dat niet zoveel bijzonders? Het heeft ons natuurlijk wel heel wat te zeggen. Juist de evangelist Lucas, die tekent ons de Heer Jezus telkens weer biddend. Begon ook al waar we begonnen te lezen, daar lazen we dat al. En het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was. Juist Lucas heeft daar aandacht voor, dat de Heer Jezus voortdurend het aangezicht van zijn vader zoekt. Kennelijk heb je dat dus nodig. Gemeente, als de Zoon van God zelf zo zijn vader in gebed heeft gezocht, dan moeten kinderen van God dat toch ook zeker doen. Dan moeten discipelen dat in navolging van hun meester toch ook doen. Nou ja, gemeente, deze drie discipelen, daar gaat het bij mis. Want dan treffen we Jezus biddend aan daar op die berg. Hij is in gebed verzonken, hij worstelt met de Heere in zijn gebed. Want niet lang duurt het meer of hij zal Galilea verlaten en de lijdensweg inslaan, maar de discipelen, ach, in slaap gevallen. Net zoals het straks in Gethsemane ook zal gaan. En dan zal Jezus hen die scherpe vraag stellen. Kunt u nou niet 1 uur met me waken? Ja, ze kunnen het niet. Ook hier niet. Ze zijn er weliswaar bij, maar ze zijn er toch niet bij, als u begrijpt wat ik bedoel. Het zou hen moeten leren om mee te bidden met Jezus, dat Jezus nu deze berg beklimt. Maar de leerlingen haken af. En misschien herkent u het wel, gewoon bij jezelf. Dat het maar zo weinig lukt om nou met aandacht te bidden. Om dat met goede regelmaat te doen. Om er de tijd voor te nemen. En 's avonds dan wil je de dag afsluiten met gebed. En je dut zomaar in of je gedachten dwalen zomaar af. Kun je nou niet 10, 5 minuten met mij waken. En terwijl Jezus bidt tot zijn Vader in de hemel, zijn de discipelen in slaap gevallen. Maar dan opeens gebeurt het. Als Jezus daar zo ligt te bidden en te worstelen, verandert opeens zijn gezicht. En heel zijn uiterlijk. Zijn kleding wordt blinkend wit. Die knielende, biddende man, die wordt opgericht. En het wordt een stralende gestalte. De hemel gaat open. En Jezus, die krijgt iets terug van die hemelse heerlijkheid. Die hij had verlaten toen hij mens werd, toen hij geboren werd in Bethlehem. En eigenlijk is het met geen pen te beschrijven wat hier gebeurt, gemeente. Want als je de andere evangelisten erop naslaat, Matthäus en Marcus, die vertellen ons ook deze geschiedenis. Ja, dan merk je hoe die evangelisten hebben gezocht naar woorden. Lucas die vertelt ons dat heel Jezus aanblik gaat blinken. Matthäus die vertelt dat zijn gezicht straalt als de zon. En Marcus die heeft het erover dat Jezus zijn kleding zo wit is als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker het maken kan. Maar gemeente, wanneer mensen, stervelingen, oog in oog komen te staan met Gods stralende heerlijkheid en zijn heiligheid, dan moeten we zoeken naar woorden. Dat is met geen pen te beschrijven. Dat is zo anders, zo niet aards en daarmee zo onvoorstelbaar, zo heilig, zo groot. En dan gebeurt er nog wat. Want uit die open hemel komen twee mannen naar Jezus toe, Mozes en Elia. En ook zij zijn bekleed met goddelijke heerlijkheid. En ze gaan met elkaar in gesprek. Ziet u dat voor u, gemeente? Die drie stralende gestalten. Jezus, Mozes en Elia. En ze praten met elkaar. Het is daar een en al glans en glorie, luister en licht. Maar wat betekent dat nou? Gemeente, er zijn soms van die Bijbelgedeelten waarbij je je afvraagt, ja, maar wat heeft het mij nou te zeggen? Het is goed om je Bijbel op die manier te lezen, met die vraag in het achterhoofd, van wat zegt het mij nou? Wat leer ik hier over wie de Heere is? Wat zegt het tegen mij? Wat laat het mezelf zien? Wat spiegelt het mij? Om zo met je Bijbel om te gaan, dat is goed. Maar wat zou hier nou, gemeente, de toepassing moeten zijn? Nou, in eerste instantie is wat hier gebeurt niet meteen voor ons bedoeld. Zeker, het staat niet voor niks in onze Bijbel, zelfs 3 keer, in 3 evangelie. Ik kom daar zo nog op terug. Maar wat hier gebeurt, dat is in de eerste plaats bedoeld voor Jezus zelf. Je kunt het zien als een goddelijk gebeuren, waar wij inderdaad aanvankelijk buiten staan. Wat niet over ons lijkt te gaan. Het is zo heerlijk. Zo heilig ook. Wat daar zichtbaar wordt. En wat is dan de betekenis voor de Heer Jezus? Nou, en waarom komen ook Mozes en Elia naar hem toe? Vanuit die hemel om met hem te spreken over zijn lijden en sterven. Want dat is het onderwerp van gesprek. Vers 31, Mozes en Elia die verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Ze spreken met Jezus over zijn sterven, betekent dat. Allereerst, Jezus gaat sterven. Waarom komen Mozes en Elia met hem daarover spreken? Maar gemeente, spreekt u wel eens met een van uw naasten over de dood? Praat jij wel eens met je geliefden over het sterven en over de eeuwigheid? Doet u dat in? Als man en vrouw? Doe je dat met bejaarde ouders? Doet u dat met uw kinderen? Doet u dat met iemand waarvan u weet, die is chronisch ziek? Komt een einde aan dat aardse bestaan en misschien is het in zicht? Kijk, gemeente, praten over ons sterven, dat is iets wat we misschien niet zo makkelijk doen. Misschien bent u wel bang dat daarbij allerlei emoties dan meteen naar boven komen en dat heb je maar liever niet en dan is het gesprek weer ingewikkeld. Misschien heeft u dat van huis uit ook wel helemaal niet zo geleerd, om daar zo open over te zijn en zo open over te spreken. Daar werd thuis nooit over gepraat. Maar zou het nou niet goed zijn? Nee, nog eigenlijk anders. Is het niet eigenlijk juist ook onze roeping? Hoort het niet bij ons geloven en ons belijden? Als wij zeggen te geloven in het eeuwige leven, als we zeggen te geloven dat Christus' opstanding de overwinning betekent op de dood, dat dan die dood voor ons geen taboe is. Maar dat je erover spreekt. Misschien in het begin lastig, maar dat je het toch doet. Als je weet dat je gaat sterven. En we weten toch allemaal, gemeente, dat ooit een keer vroeger of later aan ons aardse leven een einde zal komen. Als Jezus nog niet is teruggekomen. Zouden we elkaar dan niet geestelijk bij mogen en moeten staan? Zou dan de vraag niet gesteld moeten worden? Wat is nou uw eeuwige bestemming? Wat is jouw eeuwige bestemming? Waar ga je naartoe? Wat mag er ook doorklinken tijdens de begrafenis? Ja, gemeente, dan mogen we elkaar toch juist ook wijzen op die Christus, die de dood heeft overwonnen, maar die ook onze zonden heeft overwonnen. Die onze zonden aan het kruis heeft genageld. Die verzoening heeft aangebracht. Opdat langs die weg, de weg van zijn bloed, we toegang zouden hebben tot het hemels koninkrijk door het geloof. Hij die je wil vertroosten met zijn stok en zijn staf, zelfs al ga je door een dal vol doodschaduw. Die zelf ook heeft gezegd, ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, die zal behouden worden. En die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Gelooft u dat? Gemeente, zouden we zo niet met elkaar moeten spreken en moeten kunnen spreken over sterven en eeuwigheid. Met de Mozes en Elia die komen met de Heer Jezus spreken over zijn heengaan, zijn sterven in Jeruzalem. En dat doen ze om hem te versterken. Van zijn Gethsemane ook de hemel zal opengaan en er een engel is om Jezus te versterken. Maar hoe wordt Jezus dan versterkt? Nou, juist doordat de hemel opengaat. Want de weg die Jezus zal gaan, dat is maar niet een menselijke weg. Jezus is niet maar een slachtoffer van de omstandigheden, van de grillen van een Pilatus en een Herodes straks. Het is maar niet zijn lot dat hij aan het kruis gaat sterven.
Nee, gemeente, hier op de berg wordt Jezus gesterkt en pastoraal bijgestaan door Mozes en Elia, doordat hij eraan herinnerd wordt dat zijn weg Gods weg is. Dat de weg van zijn lijden en sterven uiteindelijk de weg van zijn heerlijkheid is. Want hij zal gaan opstaan. Hij zal de dood overwinnen. En Jezus wordt hier gesterkt, gemeente, doordat hij weer die goddelijke zoon is, zichtbaar. Die door zijn vader gestuurd is als het lam ten slachtoffer. En zoals Lucas het straks zal opschrijven in hoofdstuk 10. De vader heeft het hem, Jezus, nou allemaal in handen gegeven. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader, zegt de Heer Jezus. Het is op hem gelegd om middelaar te zijn, om verlosser te zijn. God en mens beide, een worstelend mens op aarde, maar ook een hemelse heerlijke persoon, delend in Gods heiligheid. Het is in zijn handen gelegd. Het is dan ook niet toevallig dat het Mozes en Elia zijn die hier met Jezus spreken over zijn heengaan. Ik zei net in vers 31, wordt met dat heengaan, dat wordt je heengaan, Jezus sterven bedoeld. Maar daar wordt nog wat meer mee bedoeld ook. Dat is in onze vertaling niet meer zichtbaar. Maar er staat hier voor dat woordje heengaan letterlijk het woordje exodus. Nou jongens en meisjes, jullie weten wel, tweede Bijbelboek van de Bijbel, dat heet ook het boek Exodus. En waarom is dat? Nou, Exodus betekent heel letterlijk uittocht. En in dat boek Exodus gaat het over de uittocht, de bevrijding door de Heere God van het volk Israël. Ze werden verlost uit de slavernij van Egypte. En dat staat allemaal in Exodus beschreven, hoe ze vervolgens op weg gingen naar het beloofde land Canaan. Maar nu komt er nog een Exodus, nog een uittocht. Jezus zal zijn volk gaan verlossen. Hij zal hen gaan uitleiden uit de macht van de slavernij van de afgoden, om hen te zetten in de vrijheid van de kinderen van God. Om hen te zetten in de vrijheid van het leven door Gods geest. En Jezus zal zijn volk gaan bevrijden uit de duisternis van de dood. Het volk Israël werd bevrijd en werd tot leven geroepen en ze ontvingen daarvoor de wet. Maar wat de wet nou niet kon doen, schrijft Paulus in Romeinen 8, dat heeft God nu gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden. Het is dus niet maar zo dat het Mozes is die hier met Jezus spreekt over zijn exodus. Het is ook niet zomaar dat het Elia is die hier met Jezus spreekt. De gemeente, die naam Elia is in het Oude Testament en is ook nog tot op de dag van vandaag in het Jodendom verbonden met de verwachting van de Messias. De profeet Malachi heeft immers als de mond van God geprofeteerd, en dat zijn de laatste woorden van het Oude Testament: zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, de grote en ontzagwekkende dag. Oftewel de dag van de volkomen verlossing. De dag van de volle komst van Gods heil. Elia staat voor de hoop op de volkomen voltooiing en voleinding. En dat is ook waar de weg van de Heer Jezus naartoe zal leiden. Het is inderdaad een exodus, een uittocht, een tocht van verlossing en bevrijding. Gemeente, dit gesprek met Mozes en Elia is voor die biddende en worstelende mens Jezus een voorbereiding. Het is voor hem tot troost en bemoediging dat hij hier vlak voordat hij de weg inslaat naar Jeruzalem, herinnerd wordt aan zijn missie, waarvoor hij gekomen is. Voor een exodus. Ja, in hem zal het worden vervuld. Hij zal het nog gaan overtreffen. Wat God in het Oude Testament al heeft gedaan in voorlopigheid. Daar is het nog beperkt.
Gods verlossing, de verlossing van zijn volk, Israël. Het zal nu werkelijkheid gaan worden in de weg die Jezus gaat. Want dan kom ik bij het tweede. Hij verlost zijn volk. Gemeente, wat heeft deze geschiedenis nou betekenis voor ons? Die vraag moeten we nog wel op terugkomen. Als het nou in de eerste plaats bedoeld is voor de Heer Jezus. Goed, we hebben al geleerd. Het is goed om te spreken over het sterven. Want dat doen Mozes en Elia ook met de Heer Jezus. En in het licht van zijn sterven en opstanding. Kun je daar ook over spreken op een goede manier met elkaar? Dan hoeft dat geen taboe te zijn. Maar wat leren we nou nog meer vanmiddag? Anders dan dat het dus allemaal in Jezus' handen is gelegd. Of laat ik die vraag nog wat anders stellen. Waarom moeten nou toch 3 discipelen mee die berg op? Want gemeente, dat de Heer Jezus hen meeneemt, heeft ermee te maken dat ze oor- en ooggetuigen moeten worden. Van wat daar gebeurt. Zodat ze door kunnen geven. En Lucas die vertelt dat ze eerst nog niks hebben gezegd, dat had de Heer Jezus zo ook geboden. Je moet nu nog niks zeggen, de tijd is nog niet rijp. Van wat je gezien hebt, van die heerlijkheid en die heiligheid en die goddelijke personen. Daar moet je nu nog over zwijgen. Hij moet eerst gaan lijden en sterven. Maar waarom zijn er nou toch 3 getuigen nodig? En waarom staat het tot 3 keer toe in uw en mijn Bijbel? Nou, dat is omdat wij leven na Jezus' opstanding en hemelvaart en na de uitstorting van de Geest met Pinksteren. Die ons nou het evangelie van Gods genade en liefde wil verkondigen. Die Geest die ons doet uitzien. Naar waar Elia voor staat. De wederkomst van de Heiland. De Christus. Als alles tot volheid zal komen. Ik meen in deze lijdensweken. Wordt wel het lied gezongen. Misschien doet u dat ook wel. Het gemeentelijk leven. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. Gemeente, als je nou zo deze geschiedenis eens leest, wat ontdek je dan? Nou is het niet dit. Dat het ons nou moet gaan, in alles wat we doen en wie we zijn, om Jezus alleen. Dat blijkt uit wat er volgt. Want Petrus en de andere 2 discipelen, die worden op een zeker moment wakker. En dan zijn hun ogen verblind door al die heerlijke heiligheid die ze zien. En als Petrus dan op een zeker moment ontdekt dat het gesprek tussen Jezus en Mozes en Elia op het einde loopt. Dat kun je zo wel eens ontdekken. Als een groepje mensen met elkaar staat te praten, misschien in de hal van de kerk. Als je dat als buitenstaander zeg maar zou zien, kun je op een gegeven moment ontdekken, hé. Nu gaan ze zo uit elkaar. Dan hoor je van nou, tot ziens dan maar weer. En misschien dat iemand al een stap zet uit de kring. Petrus die merkt, het gesprek loopt ten einde. Nog een laatste groet, nog een laatste hand. En dan zegt hij. Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1. En voor Elia heen. Wat zit erachter? Wat is zijn plan? Nou, Petrus wil het Loofhuttenfeest vieren. In de woestijn, tijdens die exodus, die uittocht uit Egypte, woonden de Israëlieten in hutten en tenten. En om daaraan terug te denken, had de Heere God de Israëlieten het bevel gegeven om elk jaar het Loofhuttenfeest te vieren. En dat gebeurt nog steeds in het Jodendom, dan bouwen Joden hutten, takken en bladeren, kleden, zoals jullie jongens en meisjes misschien wel eens een hut maken. En tijdens dat feest, gemeente, wordt allereerst teruggedacht aan die tijd in de woestijn en hoe de Heere God daar in zijn voorzienigheid voor het volk had gezorgd. Dat stemt dankbaar en dat stemt ook vol vertrouwen voor de toekomst. De Heere God zal zorgen. En het andere wat tijdens het Loofhuttenfeest ook gebeurt, is dat je vooruitkijkt. Naar de toekomstige verlossing. Je zou kunnen zeggen, Dat Loofhuttenfeest was goed bij de personen van Mozes en Elia. Mozes die staat voor de uittocht, waar je op terugkijkt, de woestijnreis ook. En Elia die staat voor de komst van Gods heil in volheid en in glorie. Waar je naar uitkijkt, verleden en toekomst. Nou, het lijkt erop alsof Petrus het precies doorheeft. En hij wil het vasthouden ook. Hij vindt het zo bijzonder dat hij er geen afscheid van wil nemen. Laten we het een tijdje vieren hier op deze berg. Het is hier zo heerlijk, zo heilig. Dit is het Loofhuttenfeest. En dan met hemelse allure. Laten we tenten maken en het zo een tijd goed hebben met elkaar. Maar dan heeft hij het nog niet gezegd. Of er komt een wolk die hen overschaduwt. En de discipelen slaat de schrik om het hart. Want gemeente, even raakt Gods heilige aanwezigheid door middel van die wolk ook hen. En ze beseffen, hier staan we buiten. Dit is iets hemels, iets van God zelf en van zijn Zoon. Zo heerlijk, zo heilig. Daar kun je als mens niet voor bestaan. En uit de wolk klinkt een stem. Dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar hem. En opeens is alles verdwenen. Vers 36. Toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. Wat betekent dat? Nou is het niet dit. Dat zo alle aandacht van de discipelen wordt gericht op de Heer Jezus. Voor de oren van de discipelen klinkt die hemelse stem. Dit is mijn geliefde Zoon. Dit is hem. Luister naar hem. Laat je door hem leiden. Schenk hem je aandacht. Ja, gemeente, om Gods heerlijke glorie te ondervinden, te ontvangen, om die vast te houden ook, zoals Petrus het wil, dan moet je alle aandacht schenken aan de Heer Jezus. Dan moet je hem zoeken. Om tot die heerlijkheid te komen, moet je naar hem luisteren. Want God heeft immers hem alles in handen gegeven. Gods geliefde Zoon is toch het enige middel tot verlossing en verzoening. Alleen van hem is toch hoop en heil te verwachten. Uitkomst bij het naderen van de dood zelfs. God richt alle aandacht van de discipelen op Jezus. Want alleen van hem mag u heil verwachten. Zelfs bij het naderen van de dood. En als je erover spreekt met elkaar. Omdat het in zijn handen gelegd is. Kijk gemeente, wat Petrus nog moet leren, dat is dat Gods glorie komt, maar wel langs de weg van het lijden en sterven. Eerst moet Jezus sterven. Pas dan zal die glorie mogen worden geopenbaard. Tot die tijd moeten ze hun mond er ook over houden. En dat betekent voor ons dat je het heil van Christus, zijn overwinning, zijn glorie, die hij beloofde voor een ieder die sterft in de hoop op het eeuwige leven, niet anders kunt ontvangen dan wanneer je als zondaar hebt geknield bij het kruis. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten, ja, en dan gaat het nog verder. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar woud lijden. Gemeente, dat is nou Gods heerlijkheid. Dat is nou Christus' heerlijke, heilige weg. De weg die hij heeft willen gaan uit pure liefde voor zondaar. En daarom, Petrus,
Je weet niet wat je zegt, man. Hou de heiland niet langer op. Oh ja, wij lijken zo vaak op Petrus. Wij willen wel Gods glorie ontvangen, maar dan zonder dat het ons wat kost. Petrus moet leren, wil de glorie komen? Wil de van gerechtigheid en van vrede met God en van herstel van Gods schepping in eeuwigheid sprake zijn? Wil er een volkomen bevrijding zijn, een volkomen exodus en een volkomen verheerlijking? Ja, dan zal hij, Jezus, moeten sterven. Opdat hij de straf, de vloek zou dragen waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken. Opdat hij als mens verteerd zal worden onder de toorn van God. Maar zo de deur zou worden. En wie daardoor binnengaat, die zal behouden worden. En dan zegt u, zegt jij, ja, maar hoe dan precies? Nou, wat zegt God zelf? Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Hoort u zijn woord? Hoort u hoe hij u tot geloof wil wekken, ook vanmiddag weer? Hoort u het, merkt u het, gemeente, hoe hij ook nu niets liever wil dan dat je zou gaan delen in zijn hemelse glorie. Dat je in navolging van Jezus tot heerlijkheid zou komen. Alle aandacht mag naar hem uitgaan. Want straks zal het vanaf het kruis klinken. Het is volbracht. Ik heb het voor u, voor jou volbracht. In jouw plaats volbracht. Opdat eenmaal ook uw en jouw gezicht en je lichaam, misschien wel je zieke, je oude lichaam, en heel je zondige bestaan zal veranderen van gedaante. Een andere aanblik zal krijgen, gereinigd zal zijn, witter dan sneeuw, helderder dan het schijnen van de zon. Hoort u zijn woord? Gelooft u hem op zijn woord? Jezus is de meerdere Mozes. En hij neemt de zijnen op reis. Op een exodus. Op weg naar het hemels Kanaan. En wie zijn dat, die zijnen? Dat zijn zij die het woord hebben gehoord. En het gelovig hebben aangenomen. Ja, die hun vertrouwen zijn gaan stellen op de Heer Jezus alleen, die het vlees geworden woord van God is. Het is een ieder die zich aan hem heeft uitgeleverd, omdat je het zelf hebt opgegeven, om je nog jezelf te willen redden. En als je je jamaars uit handen laat slaan, om alleen maar Jezus over te houden. Toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. Alleen Jezus. Wat let u nog? Om alleen hem te hebben. Als je hem nog niet kent, zoek hem dan. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je zult delen in zijn heerlijkheid. En er is bij hem, er is achter hem plaats om hem te volgen. En als u hem mag kennen en volgen, laat het dan in deze lijdensweken met nieuwe kracht tot u doordringen, broeders en zusters, zijn liefde voor zondaars, verkondigd in zijn woord. Luister naar hem. Niets uit ons. Alles uit hem. Meen je, er is in die hele leidersgeschiedenis niet één mens op aarde geweest die naar Jezus is toegegaan en met hem heeft gesproken over zijn lijden en sterven. Voor pastorale ondersteuning moet voor Jezus
de hemel zelf opengaan. Mozes en Elia. Wat doet u als u straks naar huis gaat? Spreekt u dan met elkaar over sterven en eeuwigheid? Ja, doet u dat ook met hem? Jezus, de Heiland, die in onze plaats wilde sterven. Opdat ons sterven geen einde zou zijn, maar een poort naar het hemels koninkrijk. Gemeente, dan kun je zingen. Dan mag je roemen. Roemen in hem. Ik roem, o eeuwig alvermogen. Ik roem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt. Zo heerlijk schittert uit de hoge. Ja, mijn tong zal u mijn redder noemen. Want je bent op exodus, op uittocht. Want hij verlost. Hij alleen. Amen. Moet je laten we gaan zingen uit Psalm 1. Vers 14, 15 en 17. Thank you.
Laten we danken en bidden. Heren, zo mogen we de laatste lijdensweek ingaan. De stille week. Waarop we wel in het bijzonder, heren, de betekenis van uw sterven aan het kruis mogen overdenken. Heren, uw weg naar Jeruzalem begon met de heerlijkheid die zichtbaar werd op die berg in Galilea. Want uw weg, ook uw lijdensweg, zou een weg van heerlijkheid zijn. Omdat u hem wilde gaan, heren, voor uw volk. Opdat u zou zalig maken wat verloren ligt. Opdat u ook wereldwijd een kerk zou verzamelen. Van mensen, van zielen. Uit alle streken, van alle talen en tongen. Die in u dit hebben ontdekt. Dat u, Heer Jezus, dat in u heil en zaligheid gelegen is. En dat we op u ons vertrouwen en onze hoop mogen stellen. En dat we daar nooit teleurgesteld in zullen worden. Want u bent de weg gegaan tot het einde. En u heeft overwonnen. Heren, wek in ons het geloof en versterk in ons het geloof. Om zo te zien op u en aan u, Heer Jezus, genoeg te hebben. Dat het alleen maar om u zal gaan. Om uw heerlijkheid. Om uw woord. Om uw voorbeden. Om uw kracht. Om uw heil. Om uw heerlijkheid. En breng ons dan af van al datgene wat van ons is, wat wij zelf bedenken en organiseren. Wat we zelf vanuit ons binnenste omhoog denken te moeten halen. Aan ervaring, aan kennis. Heren, als daar ons geloof op gebouwd is. Als dat de grond is waarop we staan, wat is het wankel. Maar doe ons zien op u, Heer Jezus, alleen. En wees u dan met de gemeente, ook in de aankomende week, heren, als ook hier in de kerk bijeenkomsten zullen zijn. En het zal uitlopen op de dienst ook van Goede Vrijdag. Heren, we bidden u, richt onze ogen op u alleen, Heer Jezus. Wij danken u dat u ons hier bij elkaar bracht vanmiddag. Als we nu hier vandaan gaan, wilt u met ons meegaan. Beveilig ons over de wegen die we gaan en wees ook in de komende week bij ons in alle verantwoordelijkheden die we te dragen hebben, in de dingen die op ons af zullen komen. Wij weten vaak niet wat de toekomst brengt, heren. Maar gaat u met ons mee en leid ons aan uw hand. Wij bidden u, heren, voor hen die het moeilijk hebben, die in hun leven te kampen hebben met tegenslagen, met ziekte. Met de gevolgen van het ouder worden. Met handicaps. Met psychische moeite. Heren, wat het ook is dat op ons drukt en wat we moeten dragen. Wilt u erbij zijn, heren. En wilt u ons ondersteunen en kracht geven om te kunnen dragen. Achter u aan, Heer Jezus. Wij bidden u of u wil zijn bij een ieder die in voorspoed leeft. Als het ons voor de wind gaat. Heren, geef ons dan een dankbaar hart. Geef dat we u dan niet zullen vergeten als de gever van zoveel goeds. En bewaar ons ervoor, heren, dat onze voorspoed ons zal verblinden. En we zouden denken u niet meer nodig te hebben. Heren, wilt u zijn met deze wereld waarin zoveel nood is. Waar zoveel mensen worden getroffen door leed. Heren, wij willen u bidden voor allen die getroffen werden door natuurrampen,
Ook kort geleden nog in Afrika. Heere, weest u bij hen en wilt u de hulp die gegeven wordt ook passend doen zijn. En op de goede plek terecht doen komen. Heere, zegent u een ieder die zich inzet als hulpverlener. Zegent u een ieder die ook diaconaal werkzaam is, dichtbij of ook ver weg. Heere, wij willen u bidden of u wil zijn met de zending en de evangelisatie. Zegent u het werk in uw koninkrijk. Zegent u het werk onder Israël. Heere, zo willen we tot u komen. Wilt u naar onze gebeden luisteren? Als wij tot u bidden, Heere, kunnen we dat toch niet anders doen dan in uw naam, Heer Jezus Christus. Alleen dankzij u, door uw bloed, hebben wij toegang tot de Vader. Ja, mogen we zelfs vrijmoedig toegaan tot de troon van de genade. Heere, zo zien we ook in ons bidden op u, Heer Jezus, alleen. Hoort u naar ons. Niet omdat aan onze kant enige verdienste is. Maar zie ons aan in genade alleen. Amen. We willen als ons laatste lied met elkaar gaan zingen uit Psalm 145, daarvan het vierde vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.